Gemeente, eerst nog een paar afkondigingen. Dinsdagavond om 19:30 zal de kerkraad vergaderen. Woensdagavond om 19:45 is er weer de jonggehuwde kring. Vandaag is de collecte voor de kerk. Volgende week is de eerste collecte ook voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 8e psalm. En daarvan zingen we de versen 7 en 8, waar schapen zijn of ossen in de weide. En vers 8, waar wat vogelen door de ruime luchtkring zweven. Gemeente, luisteren wij nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen uit het 5e hoofdstuk van het Lucas-evangelie. Het eerste gedeelte, dat wil zeggen de eerste 11 versen. In aansluiting aan de lezing van dit schriftgedeelte zingen we het 2e vers van Psalm 138. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. 138, 2. Na het lezen van Lucas 5, vers 1 tot 11. En het geschiedde, als de schare op hem aandrong om het woord Gods te horen, dat hij stond bij het meer van Genesaret. En hij zag 2 schepen aan de oever van het meer liggende, en de vissers waren daaruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging in 1 van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak. En nederzittende leerde hij de scharen uit het schip. En als hij afliet van spreken, zeide hij tot Simon, steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zeide tot hem, meester, wij hebben de gehele nacht over gearbeid en niet gevangen, doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als zij dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen, en hun net scheurde, en zij wenkten hun medegenoten die in het andere schip waren, dat zij hen zouden komen helpen. En zij kwamen en vulden beide schepen, zodat ze bijna zonken. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen, en alle die met hem waren, over de vangst der vissen die ze gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die medegenoten van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon, vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten ze alles en volgden hem.
Thank you.
Gaan we nu het aangezicht van de Heere zoeken om zijn zegen te bidden over de prediking. En ook om voorbeden te doen voor hen uit ons midden die daar toch bijzonder ook behoefte aan hebben. Zuster Verhagen, nog altijd in het ziekenhuis in Dirksland. Het is in de afgelopen week nogal kritiek met haar geweest. Het is nu enigszins beter. Maar toch is haar leven toch onder grote bedreiging. Zuster Boeter uit van het Rubensplein moet deze week een operatie aan haar heup ondergaan. En dat zal gebeuren in het ziekenhuis in Oostende in België. En dan is zuster Van Kleef uit het ziekenhuis uit Icazia ontslagen. En ze verblijft op het ogenblik voor enige dagen bij de familie Tanis in Werkendam. Dankzegging willen we doen voor het feit dat er bij Agnes en Marcel van Brussel in de afgelopen week een dochtertje is geboren. Laten we samen bidden. Heren, uw aangezicht willen wij ook vanmorgen zoeken. Het is immers zo zoals de apostel Petrus een keer gezegd heeft op de vraag, wilt gij lieden ook niet heen gaan? Heren, tot wie zouden we heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Maar gij hebt zelfs meer dan dat. De woorden van het eeuwige leven, heren, die gij hebt en die gij spreekt, die zijn inderdaad het voornaamste van alles. En daar mogen we dan vandaag ook wel heel speciaal om bidden. Dat u ze ook onder ons wilt spreken en dan op zo'n wijze dat we ze verstaan mogen. Maar in ons mensenleven zijn ook nog andere noden en behoeften. En we hebben ook nog andere zaken die we niet kunnen missen. Ook voor ons aardse bestaan en voor ons lichamelijk welzijn. En daarom, heren, aangezien u dat alles bezit en over al die dingen beschikt, daarom is er voor ons toch ook geen andere weg dan tot u te gaan. En als we zo in deze ogenblikken ook in deze kerkdienst tot u komen, heren, laat het dan inderdaad in het besef zijn dat we diep afhankelijke mensen zijn die van onszelf niets bezitten, die altijd, altijd, altijd weer alles van u moeten ontvangen. En als we het van u niet ontvangen, dan hebben we het ook niet. Heren, laten we beseffen dat we niet alleen maar afhankelijke mensen zijn, maar dat we ook mensen zijn die uw zegeningen niet hebben verdiend. En we kunnen dan toch ook nooit tot u komen, terwijl wij ervan uitgaan dat we ergens recht op hebben en dat u aan ons verplichtingen hebt. Daarom, heren, laten wij in ons bidden ook op de juiste wijze, met een verootmoedigd hart, als onwaardigen tot u mogen komen. En wil ons zo in genade aannemen. In genade naar ons horen en in genade ook ons geven wat we nodig hebben. En dat is dan voor deze kerkdienst inderdaad in de allereerste plaats dat ge uw woord tot zegen zoudt willen stellen. U laat het verkondigen, heren, want u wilt dat we het weten wie u bent, wie de Heere Jezus is, wat genade is, wat zonde is, waar we van verlost moeten worden. U wilt het ons laten weten dat er bij u een weg der verlossing is geopend en dat gij de genadige en de barmhartige zijt. En u wilt ons al die dingen en nog veel meer laten weten met de bedoeling dat we het zelf ook zouden gaan beseffen. En dat wij dan ook van harte zouden gaan nodig krijgen en dat we altijd zullen nodig hebben. Dat werk van uw genade, waardoor een zondaar behouden wordt. Openbaart u dat dan vanmorgen nog aan ons, heren. Spreek door uw woord tot ons, vanuit het gedeelte dat voor ons ligt. En wilt gij uw geest erbij paren, en het door uw geest vruchtbaar en krachtig stellen, opdat we gered mogen zijn, geloof erbij mogen ontvangen, deel mogen hebben aan dat heil, en opdat dat alles ook mag uitlopen op de verheerlijking van uw naam. Geef ons dan om te beginnen geconcentreerde aandacht. Geef ons allen belangstelling. Geef ons begeerte om te weten wat het is dat u ons vandaag zegt. Maar ontsluit bovenal ook onze harten. En laat uw woord daar post mogen vatten en zijn werk mogen doen. Maar dan zijn er ook nog andere noden, heren, die te maken hebben met de gang die we door dit leven maken, met allerlei moeiten die er dan kunnen komen en verdriet en ziekte. Er zijn ook in ons midden mensen die met ziekte te kampen hebben. We mogen u danken dat u het met zuster Van Kleef toch weer zover welgemaakt hebt, al is ze nog erg zwak, dat ze nu het ziekenhuis uit kon en dat ze nu op een adres van bevriende mensen bij mag zijn, waar ze hoopt verder aan te sterken. Laat zij ervaren, heren, ook in de weg die u met haar gaat, dat u voor haar zorgt, zowel naar lichaam als ziel beide. Dat u haar te hulp komt in al haar zwakheden en moeite, en dat u haar geeft uit uw volheid, Heere Jezus. Maar wij bidden u ook voor anderen. We bidden u voor zuster Verhagen, die ernstig ziek is al een paar weken en bij wie het in de afgelopen week toch wel een ogenblik heel kritiek leek te zijn. Heere, u hebt haar evenwel toch nog ook toen doorgeholpen en gespaard bij het leven. We weten uw weg niet, heren, maar we weten wel, zoals het zich aan ons voordoet, dat haar situatie erg zorgelijk is en dat haar gezondheid heel erg broos is. Waakt u over haar en geeft u haar uw sparende goedheid te mogen ervaren. En laat zij vooral ook al zal ze er misschien nauwelijks iets van kunnen laten merken vanwege de gebreken die haar deel geworden zijn, maar laat ze het dan voor zichzelf toch mogen beleven dat gij in gunst aan haar denkt en ook aan haar ziel gedenkt. Denkt u ook aan zuster Boeter. Ze moet een operatie ondergaan en heren, dat is al heel wat en dan moet dat ook nog zo ver weg gebeuren. Heren, gaat u met haar mee en wilt u over haar leven ook waken en geven dat de ingreep niet alleen plaats mag vinden, maar dat het zo mag gaan bij die ingreep dat er inderdaad ook baat voor haar zal wezen en dat ze er inderdaad ook van herstellen mag. Heren, ook in die dingen zijn we immers op u aangewezen. En ook zij moet het van u ontvangen. Laat het haar dan ook echt ervaren dat u voor haar zorgt en dat u ook in geestelijk opzicht uw gunsten nog aan haar bewijst. En dan die andere heren die thuis zitten, die we niet speciaal noemen. De een met zus en de ander met zo een kwaal. Waarbij de zorgen toch inderdaad ook meekomen. Gedenk ze allen in uw gunst, heren. En laat uw genade ook in de wegen van tegenspoeden verheerlijkt mogen worden. Laat u ook mogen danken voor het feit dat er weer een kindje gezond ter wereld mocht komen bij Agnes en Marcel van Brussel. Heren, u spaarde ook het leven van de moeder. U maakte alles wel. Vorige keer waren er heel wat zorgen toen ze hun eerste kindje ontvingen. En u hebt u alles zo voorspoedig doen verlopen. Daar mogen we uw naam ook voor danken en erkennen, heren. Laat dit kind mogen opgroeien in de vrezen van uw naam. En geef genade om dat kind ook in die weg op te voeden. Heren, vervul al onze noden. En niet alleen de onze, maar wees ook overal waar uw woord vandaag verkondigd mag worden. Bekwaam degene die gij tot die taak roept. Laten ze het in uw kracht mogen doen. Het woord, het evangelie van het koninkrijk Gods verkondigen, heren. Laten ze dat doen in de wetenschap dat gij dit middel hebt ingezet en dat het u behaagd heeft om langs deze weg uw gemeente te vergaderen en zalig te maken die geloven. En geef dat bij de prediking van uw woord geloof mag zijn, heren, dat die arbeid niet te vergeefs is. En laat het ook gezien worden, heren, in deze tijd, dat u nog doorgaat met uw werk. En dat we het inderdaad ook mogen ervaren dat u nog altijd niet klaar bent met de arbeid die gij, Heer Jezus Christus, op u genomen hebt, om uit uw volheid uit te delen aan allen voor wie gij uw leven hebt gegeven. Laat uw genade verheerlijkt worden in het midden van deze wereld. Heere, verzoen onze zonden. Ze zijn er, ze waren er ook in de afgelopen week. We brengen ze ook nu met ons mee naar uw huis. Ze huizen in ons hart. Ze doortrekken ons hele bestaan. We zijn van nature zelfs slaven van de zonde. En ook na ontvangen genade is er nog zoveel overgebleven wat voor u niet bestaan kan. Ook zoveel ongeloof en zoveel onbekeerlijkheid. Heer, als het daarom gaat en als u daarnaar zou oordelen, dan is het verloren. Maar zie ons niet aan in onszelf. Vergeef al wat wij misdeden. Scheld het ons genadig kwijt. Was ons in uw bloed, o Heere Jezus. En pas dat bloed toe aan onze harten, o Heilige Geest. En hoor ons zo om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 19e psalm, het 6e en het 7e vers. Dus krijg ik van mijn plicht en weerhoud, o Heer, uw knecht.
Amen.
Gemeente, 2 weken geleden heb ik met u een gedeelte gelezen uit het eerste hoofdstuk van Johannes, waar het gaat over de eerste ontmoeting tussen de Heer Jezus en Simon, zoon van Jona, die van de Heer Jezus bij die gelegenheid ook de toezegging krijgt dat hij voortaan Cephas, of ook wel Petrus, zal heten. Toen is Petrus door de genade Gods toegebracht om in de Heer Jezus te gaan geloven. Toen is Petrus door de Heer Jezus ook als een van de zijnen aangenomen. Maar daarna is Petrus, net als zijn broer Andreas en kennelijk ook net als Johannes en Jacobus, die ook allemaal uit het noorden, uit Galilea kwamen, weer naar hun vaderland teruggekeerd. En hebben ze hun eigenlijke dagelijkse beroep weer opgenomen. En dan komt er een nieuwe ontmoeting tussen de Heere en Petrus. En daar hebben we van gelezen in het eerste stukje van Lucas 5. De geschiedenis van de wonderbare visvangst, waarbij de Heere ook nog eens heel nadrukkelijk Petrus belooft dat hij een visser van mensen zal worden, waarbij de Heere Jezus Petrus dus niet alleen maar als een gelovige aanneemt, om het zo te zeggen, maar ook als een van zijn discipelen aanstelt, latere apostelen. We zullen deze geschiedenis uit Lucas 5 in 2 keer gaan lezen. En de tekst voor vanmorgen vindt u in de versen 4 tot en met 7. Ik zal ze u nog een keer lezen, Lucas 5 vers 4 tot en met 7. En als hij afliet van spreken, zeide hij tot Simon, steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zeide tot hem, meester, wij hebben de gehele nacht overgearbeid en niet gevangen. Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als ze dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen en hun net scheurde. En ze wenkten hun medegenoten die in het andere schip waren, dat zij hen zouden komen helpen. En zij kwamen en vulden beide de schepen, zodat ze bijna zonken. Ik zei u al, dat is de tweede keer dat de Heer Jezus Simon Petrus ontmoet en dat Petrus de Heer Jezus ontmoet. Het is in Galilea dit keer en Jezus heeft een grote schare mensen bij zich en hij is aan de oever van het meer. Maar het lijkt hem veiliger om, als hij nu weer tot de schare gaat spreken, om dat dan niet meer vanaf de oever van het meer te doen, want die menigte die kan nog wel eens een beetje in beweging komen en dan kunnen ze hoe langer hoe dichter naar hem toe komen en straks dan moet hij nog verder achteruit en dan stapt hij het water in. Dus vandaar dat hij omkijkt en ziet dat daar een paar scheepjes zijn van vissers die bezig zijn de netten te spoelen. Die hebben de hele nacht gevist en die zijn nu bezig om de zaken in orde te maken. En hij benadert een van die vissers en dat is Simon. En ze komen overeen dat hij gebruik zal maken van dat scheepje van Simon. En de visser zal dan een klein stukje op het meer gaan varen, op korte afstand van de kust uiteraard blijven. En dan kan Jezus vanuit dat schip zijn onderwijs aan de scharen geven. Dat gebeurt dus zo. En de Heere, ik weet niet hoe lang, maar de Heere heeft het volk onderwezen. De Heere heeft de scharen het evangelie gepredikt. Maar daar komt op een gegeven ogenblik een eind aan. En dan wendt de Heere zich tot Simon heel bijzonder. Als hij dus met dat preekwerk klaar is, dan gaat hij bijzondere aandacht schenken aan met name Simon Petrus. En hij nodigt hem uit, eigenlijk geeft hij hem een bevel om nu verder het meer op te varen en daar zijn net uit te werpen. Waarom doet de Heere dat? Wel, dat zegt hij er dit keer nog niet bij. Hij heeft gebruik mogen maken van die boot van Petrus. En de Heere zal nu wat terug gaan doen. Dat openbaart hij nog niet. Hij geeft alleen wat voor Petrus en voor de anderen in de buurt een raadselachtig bevel moet zijn geweest. Hij geeft het bevel dat ze op klaarlichte dag moeten gaan vissen. Maar dat was de bedoeling van Simon Petrus helemaal niet. En dat was ook een bevel dat wat hem betreft helemaal tegen de normale gang der dingen inging. De nacht is er om te vissen. En vissen doe je niet op dit moment van de dag. En zeker niet als je het al een hele nacht geprobeerd hebt. En als je er met alle inspanningen iedere keer weer mee bezig geweest bent, dat net uit te werpen, een poosje later dat net op te halen en tot je teleurstelling tot ontdekken dat er geen vis in zit. En je probeert het nog maar een keer en je haalt het nog een keer op en het is weer hetzelfde resultaat. Er is vandaag gewoon geen vis. Dat gebeurt wel eens meer. En in die tijd hadden ze natuurlijk geen radar en in die tijd hadden ze geen sonar, zoals nu de vissers schepen allemaal hebben. En dan kun je inderdaad pas daar gaan vissen als je via die technische instrumenten ontdekt hebt waar de vissen zitten. Maar dat was in die tijd uiteraard helemaal nog niet het geval. En daarom, een visserman moest zich er gewoon bij neerleggen dat het niet altijd lukte. En daar is Petrus nu vandaag ook aan toe. Het is niet gelukt, het was niet de juiste tijd en nou overdag helemaal niet meer. En dat zegt Petrus ook tegen Jezus. En hij wil eigenlijk zeggen, ja, we hebben het nou urenlang geprobeerd, dan moeten we toch een keer ophouden ook. Er is overal een tijd voor. En Petrus zou zich nog hebben kunnen beroepen op Prediker 3 ook. Er is een tijd om te vissen. En er is een tijd om je netten te spoelen. En dat is toch zo. En eigenlijk is hij het er ook helemaal niet mee eens met die opdracht van de Heere Jezus. Daarbij komt dat het natuurlijk ook vreemd is dat Jezus dat zegt. Want die mag dan wel in Galilea opgegroeid zijn, maar niet in de buurt van het meer van Genesaret. Die mag dan wel in Galilea zijn jeugd en zijn opleiding hebben doorgebracht en daar een handwerk hebben geleerd. Maar dat is nou bepaald niet het handwerk van visserman. Hij is de timmerman. Er is nogal verschil tussen het een of het ander. Zal hij dan verstand van vissen hebben? Er is nog nooit één bewijs voor aangetoond. Dus er is eigenlijk wat Petrus' normale verstand en zijn normale, nuchtere redenering betreft, er is niets dat ervoor pleit om aan Jezus' opdracht te voldoen. En toch durft hij niet te weigeren. Hoe komt dat? Omdat hij toch te veel respect heeft voor het woord van Jezus. En kennelijk is er met dat woord van de Heere Jezus dat tot zijn oren kwam iets meegekomen, waardoor er ook in zijn binnenste nu een stem is die hem vertelt dat hij maar beter toch wel gehoorzamen kan. Een mens kan dat niet altijd onder woorden brengen hoe het van binnen ligt. Je verstand zegt nee en toch zegt een innerlijke overtuiging ja. Innerlijk wordt hij, ik gebruik een woord dat Jeremia gebruikt heeft, overreed. Gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. En omdat hij van binnen toch gevoelt dat, al gaat het tegen zijn eigen inzichten in, hij niet mag weigeren, daarom zegt hij maar op uw woord zal ik het doen. Ik geef me gewonnen, heren. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe, ik weet niet wat ik te wachten heb. U zegt het en op uw woord zal ik het doen. Ik verlaat me dan maar op dat woord van u. Ik leg mijn eigen verstandelijke redeneringen maar even terzijde. Op uw woord zal ik het doen. En dan doet hij het ook. Dan varen ze een stukje verder het meer op. Dan gooien ze dat net in de zee. En dan blijkt dat het niet te vergeefs is. dan blijkt dat gehoorzaamheid aan dat bevel van de Heere Jezus, ook al gaat het over dingen waarvan de Heere Jezus misschien wel helemaal geen verstand heeft, althans technisch verstand, beroepsmatig verstand, dan blijkt dat gehoorzamen aan het bevel van de Heere Jezus nooit te vergeefs is. Want het net raakt vol, het raakt overvol. Er gebeurt een wonder door zijn almacht. En zo zul je het moeten verklaren, stuurt de Heere de vissen die hij heel de nacht weggehouden heeft. Want die conclusie mag je dan ook trekken. Nou, hij stuurt ze nu in de richting van dat net en hij laat ze in dat net zwemmen. En ze kunnen die vele visvangst straks omhoog halen. En waarom zeg ik het zo? Waarom is het de Heere die die vissen stuurt? En waarom is het de Heere die ze eerst kennelijk weghield? Wel omdat in de 8e psalm, en daar wordt het van de paradijsmens gezegd, de mens zoals God hem geschapen had, maar zoals die helaas niet meer is, maar zoals die in Christus weer geworden is, omdat die 8e psalm zegt dat alles wat de paden der zeeën doorwandelt, gehoorzaam is aan zijn stem. Er is toch een verborgen relatie tussen de wil van Jezus en de bewegingen van een vis. Zo staat het er in feite. De wil van Jezus bestuurt de gang, de koers van elke vis. Zozeer is er verbondenheid tussen de schepper en het schepsel. En dat is niet alleen met vissen zo, dat is veel breder het geval. U past dat voor uzelf maar toe. Al wat de paden der zeeën doorwandelt, al wat er, zo zingt die psalm, die 8e psalm, wat al vogels in de lucht, in het luchtruim zweeft, geldt er precies hetzelfde van. En het geldt van de haren van ons hoofd. Zo zegt het woord van God, waarvan er niet één ter aarde valt zonder dat er kennis van is in de hemel. En dan is dat net van deze visser met zijn broer Andreas. Kennelijk hebben ze een soort BV. En ze werken nog samen ook met Johannes en Jacobus. Kennelijk is dat net zo vol dat ze het niet eens aan boord kunnen hijsen. U weet wel, als je vracht uit het water haalt, dan wordt die hoe langer hoe zwaarder voor je gevoel. En dat net, dat begeeft het, dat net begint te scheuren. En ze moeten de hulp van die andere visserlui, die er ook bezig waren met de netten te spoelen, inroepen. Jongens, kom eens gauw! En met z'n tweeën, dat net tussen twee scheepjes, slepen ze het langzamerhand naar de kant. Of ze vullen de boten met vis, zodat ze bijna zinken. En zo krijgen ze toch de vangst veilig aan de wal. Ja, en dan gaat de geschiedenis verder, maar dat laten we dan maar liggen tot een volgende keer bij levende welzijn. U kunt begrijpen dat dat diepe indruk op Petrus gemaakt heeft. En dat blijkt ook wel als hij op zijn knieën voor de Heer Jezus valt. En als hij gaat belijden dat hij een zondig mens is, dat hij zo'n grote weldaad niet waardig is. En als de Heer daarna gaat vertellen dat ze nog wel andere vangst zullen gaan doen als ze eenmaal vissers der mensen zijn. Maar ik zei al, dat mogen dan blijven liggen tot een volgende keer bij leven en welzijn. Wij hebben handen vol om de lessen die uit dit gedeelte naar ons toekomen te overdenken en te leren. Laat ik het met u eerst over de Heere Jezus mogen hebben, gemeente. Want hij is toch wel heel prominent aanwezig in deze geschiedenis. Hier hoef je niet naar de plaats van de Heere Jezus te zoeken. Bij sommige teksten moet dat dan wel eens gebeuren, omdat hij daar wat, als het ware, in de schaduw staat. Maar dat is met vele teksten uit het evangelie in ieder geval niet het geval. Laten we vanmorgen eerst maar eens letten op wie de Heer Jezus is en hoe hij zich in deze geschiedenis openbaart. En dan zie ik met name twee dingen. Er is veel meer natuurlijk, maar laat ik me heel sterk beperken tot wat de Heer Jezus van zichzelf openbaart in deze geschiedenis. En er niet nog ik weet niet hoeveel bij gaan halen. Want wat hier staat is, ook ten aanzien van onze kennis van hem, ruim voldoende om lering uit te trekken. Het eerste is dat Jezus soms iets neemt met de bedoeling om een veelvoud terug te geven. Soms neemt Jezus iets met de bedoeling om een veelvoud terug te geven. Hij maakt gebruik van dat scheepje van Simon. Hij maakt zich eigenlijk afhankelijk van Simon. Dat is uiteraard, dat blijkt ook wel uit andere plaatsen in de evangelie, zo gegaan dat hij Simon vriendelijk en beleefd gevraagd heeft van, mag ik gebruik maken van uw schip om vanaf een bepaalde plaats op het meer de scharen toe te spreken. Hij vraagt de gunst van een mens. Kon hij dat nou niet anders doen? Ja, zeker kon de Heer Jezus dat anders doen. Als het erom gaat wat de Heer Jezus allemaal had kunnen doen, gemeente, dan zijn de mogelijkheden legio. Tuurlijk had hij nog genoeg andere mogelijkheden om de scharen te onderwijzen en ze tegelijkertijd ook een beetje op een afstand te houden, zodat ze niet al te dicht bij hem kwamen, zodat hij, totdat zijn leven misschien gevaar liep, omdat hij in zee gedrukt kon worden. Maar hij kiest ervoor om deze weg te gaan. Heel vrijwillig. Is dat hier de enige plaats? Nee, dat doet hij veel vaker. Misschien lezen we er wel eens overheen, maar hij zit op een gegeven ogenblik vermoeid van een lange reis. De discipelen zijn het dorpje ingegaan om eten te kopen. En hij is alleen in zijn vermoeidheid achtergebleven bij die Jacobsbron bij Sichar, Johannes 4. En dan zit hij daar alleen bij die put. Dan komt er een vrouw om water te putten. En dan vraagt Jezus aan haar een gunst. Krijg ik van u ook een slokje water? Wilt u voor mij ook wat putten? Kon hij dat zelf dan niet? De duivel had toch wel gelijk toen hij zei, indien ge de zoon God zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Dat kon hij toch? Kon hij niet op een andere manier in die nood, in zijn dorst voorzien? God had in de woestijn water uit een steenrots doen komen door die steenrots te klieven. Hij is toch de zoon van God? Moet hij zich dan helemaal afhankelijk maken in dit geval van een half heidense vrouw door aan haar te vragen, mag ik wat van u te drinken hebben? Later, als zij zijn intocht wil houden in Jeruzalem, stuurt hij een paar discipelen uit en die moeten een ezelsveulen voor hem gaan halen. Dat gaat hij lenen om op dat dier Jeruzalem te kunnen binnentrekken. Moet dat dan zoals het toen ging? Is niet elk beest gewoon vanuit het feit dat hij de zoon van God is, de schepper van de einden der aarde, is niet elk ezelsveulen gewoon zijn eigendom en kan hij dat niet vrijmachtig gebruiken en erover beschikken? En toch maakt hij zich afhankelijk van een vrouw in Samaria, van eigenaars van een jonge ezel en van de eigenaar van een visserscheepje. De Heere vraagt wat van ons. Van die vrouw, van Simon, van die eigenaars van die ezel. En van ons ook. Wat vraagt hij dan van ons? Wat wil hij dan van ons hebben? Wat wil hij van ons gebruiken? Nou, laat ik een paar voorbeelden noemen. Hij vraagt wat van onze tijd. Dat we onze tijd hem ter beschikking stellen. Dat we met de tijd die hij ons eerst gegeven heeft, dat is net met die ezel zo, en dat is met dat water zo, en dat is met die boot zo, dat was ook allemaal eerst van hem, en dat geeft hij mensen te gebruiken, dat geeft hij mensen in bruikleen, En ook de tijd die hij ons gegeven heeft, die is van hem. En wij mogen die tijd gebruiken. Maar nou zegt hij, geef mij ook wat van die tijd. Om te beginnen die ene dag in de week. En die hele dag dan. Laat die voor mij zijn. En voor mijn dienst. Maar verder natuurlijk ook nog. Ja, zeker, je hebt allerlei andere dingen te doen. Maar vergeet toch niet dat wat je aan tijd gekregen hebt, gave van God is. En dat de Heere wil dat we er mee bezig zijn en mee werkzaam zijn en in dienstbaar zijn tot zijn eer. Hij vraagt ook wat van ons bezit. Hij vraagt naar ons geld. Want er is werk te doen in zijn koninkrijk. Er is werk te doen tot onderhouding van de dienst des Heren. Er is werk te doen met het oog op de verbreiding van het evangelie. Er is werk te doen ten aanzien van de uitbreiding van het koninkrijk. Er is geld voor nodig. En de Heren zegt, geef mij dat geld. Om mijn zaak te bevorderen. Ik heb het u genadig ter beschikking gesteld. Maar niet met de bedoeling dat u het allemaal voor uzelf zou gebruiken en voor uw eigen genoegen zou besteden en misschien ook nog wel in dienst van de zonde zou besteden. Ik heb het bedoeld op een hele andere manier. Laat mij het gebruiken. En daarbij heeft hij in feite ook ons eigen belang op het oog. Want als een mens genade ontvangt om het zijne aan de Heere ter beschikking te stellen, dan zie je in deze geschiedenis dat de Heere het zijne ter beschikking van die mens stelt. Dan wordt dat schip van Simon vol. Dan krijgt Simon voor het gebruik van zijn scheepje door Jezus een veelvoud terug. En dat is precies overeenkomstig wat de Heer Jezus later wel eens tegen dezezelfde Simon gaat zeggen. Ik denk aan de geschiedenis die begint met de rijke jongeling die dan bedroefd heen gaat. Maar daar gaat het maar nou niet even niet om. Maar dan eindigt die geschiedenis met de vraag die Petrus stelt. Heren, en wat zullen wij nu? Want wij hebben wel, die jonge man niet, maar wij hebben wel alles verlaten. En wij hebben heel ons leven zelfs aan u gewijd en u ter beschikking gesteld. We zijn u gevolgd. We hebben ons aan u verbonden omdat u ons aan uzelf verbonden hebt. Wat zal ons dan geworden? En dan zegt de Heer Jezus, voorwaar ik zeg u, dat gij die mij gevolgd zijt en allen die verlaten hebben huizen of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers, om mijns naams wil, 100voud zullen ontvangen en het eeuwige leven zullen beërven. Wie zichzelf, en dat is dan nog wat meer dan zijn tijd, en dat is ook nog wat meer dan wat van zijn geld, maar wie zichzelf aan de Heere mag leren overgeven. Wie zichzelf de Heere ter beschikking mag stellen. Wie zichzelf op Gods genade mag leren verlaten. En die daarbij allerlei andere dingen achter zich gaat laten. Dat zie je in deze geschiedenis aan het eind. Ze hebben toen ook nog een keer alles verlaten ook. Je ziet dat bij degene die de Heere roept verschillende keren gebeuren. Levi uit het tolhuis, alles verlatende, stond op en volgde Jezus. Zij die zich zo in de weg van waarachtige bekering en geloof aan de Heere mogen toevertrouwen. Ze lijken er misschien armer op te worden. Je hebt dit niet meer. Misschien dat je bepaalde vrienden kwijt bent. Bepaalde gewoonten die je had, daar kap je mee, daar breek je mee. Moet ook wel, wordt van binnenuit ook wel zo gestimuleerd door de vrezen Gods die in je hart geplant wordt, dat je er eenvoudig niet meer mee leven kunt. Dan lijkt je leven een stuk armer te worden. Maar de Heere zegt, wees niet bevreesd, want je krijgt 100-voud terug. En ook nog een keer het eeuwige leven. Toegespitst op dat ene. De Heere vraagt wat van ons. Hè? Misschien soms ook het gebruik van je schip. In ieder geval het gebruik van je tijd, het gebruik van je geld. Maar vooral, mijn zoon, geef mij uw hart. Dat is heel concreet. Geef mij uw hart. En dat is natuurlijk eigenlijk, geef u zelf aan mij. Geef je binnenste, je meest innerlijk aan mij. Laat mij, jouw ik, jouw persoonlijkheid regeren. Laat mij in dat hart wonen. Dan ben je helemaal van hem. Geef mij uw hart. Dan ben je het kwijt. Dan ben je ook geen eigen baas meer. Dan heb je over jezelf niks meer te zeggen. Dan heb je helemaal niks meer over jezelf te zeggen. Dan is hij koning. Is dat armoe? Veel krijg je ervoor terug. 100-voud. Tweede wat ons in deze geschiedenis omtrent de Heere Jezus verteld wordt, is dat hij waarachtig God is. En gemeente, dat is toch altijd zo'n geweldig evangelie, dat we mogen geloven dat we een zaligmaker hebben die niet alleen maar mens geworden is. En niet alleen maar onze één geworden is. En die niet alleen maar in al onze noden en behoeften kon inkomen. Omdat hij in alle dingen verzocht is geweest gelijk als wij. Maar dat hij bij al datgene wat hij in zijn menselijke natuur ons nabij gekomen is. Nu ook nog waarachtig God is gebleven. Die overvloedige vangst bewijst het. Dat hij waarlijk de Zoon van God is. Ik kan u niet vertellen hoe hij dat wonder verricht heeft. In ieder geval heeft hij gebruik gemaakt van zijn goddelijke almacht. Van zijn goddelijke alwetendheid. Ten slotte is hij ook de schepper, eigenaar van alles wat er leeft in het meer van Galilea. En ik zei u al, hij heeft dat allemaal bestuurd. En hij heeft ervoor gezorgd dat het in Simons net kwam. Goddelijke zorg van Christus voor deze discipel. En zo laat de Heer Jezus dus weten dat hij echt de Zoon van God is. Dat moeten ze gaan ontdekken. Dat moeten ze gaan geloven. Daar moeten ze straks, Petrus, ook belijdenis van gaan doen. Het komt er een keer van. Dat hij zegt, gij zijt de Christus. De Zoon van de levende God, dan is het hem duidelijk geworden. Wel, de Heere is bezig nu Simon en die anderen in dat stuk van de geloofsleer te onderwijzen. De Godheid van Christus. Ze moeten gaan ontdekken wie hij is. En ze moeten ook gaan ontdekken dat ze hem nou juist zo nodig hebben. In zijn Godheid. Hoe zouden ze anders uit de moeite, uit de ellende kunnen komen waaruit een zondaar door zijn zonde terecht gekomen is. En vandaar ook zichtbaar, ook door deze tekenen en wonderen, geeft de Heere dat onderwijs en laat hij weten wie hij is om mensen zo tot zich te trekken, voor zich te winnen, geloof aan hem te geven en ze aan hem te verbinden. Gemeente, ik zeg het nog een keer, en ik vraag u er maar tegelijkertijd bij, vindt u dat nu ook, bent u dat nou met me eens, dat het een zegen is dat wij uit het evangelie mogen weten dat de zaligmaker die God gegeven is, ook zelf waarachtig God is. Heb u de grootte van uw problemen wel eens gepeild? Gepeild, ach, heb u er wel eens wat van gepeild? Van het verloren zijn. Van het machteloos gebonden liggen. Van de onmacht. Ik zeg dat niet om daar een keer een excuus van te kunnen maken en erachter weg te schuilen. Maar het is wel de barre en bittere werkelijkheid. Dat we gans en al onmachtig zijn. Totaal ongeschikt om enig goed te doen, ongeschikt om te geloven, ongeschikt en onbekwaam zijn om ons te bekeren. En er komt niks van een mens terecht als het van die mens zou moeten komen. Heb u dat ook wel eens ontdekt? Of heb u tot nog toe eigenlijk altijd nog wel wat over van uzelf, waarmee u dan toch nog wat denkt te kunnen zijn en denkt te kunnen bereiken? Of maakt u zich over het probleem helemaal geen zorgen? Dat kan ook en dat gebeurt ook. Dat mensen zich er helemaal niet druk om maken. Dat de Heere in zijn woord zegt dat we zondaren zijn en dat we slaven van de zonde zijn en dienstknechten van de vorst der duisternis en op weg zijn naar een eeuwig verderf, hoe onvoorstelbaar het ook mag lijken. Maar er zijn mensen die zich daar nog nooit één ogenblik ongerust over gemaakt hebben, vanwege hun verschrikkelijke blindheid en vanwege het feit dat ze zo verduisterd zijn dat de werkelijkheid, de angstwekkende werkelijkheid, nooit één ogenblik tot hen doorgedrongen is. Als u nog zo bent, word dan eens wakker. Vraag God dan eens om u de werkelijkheid, al was het maar één ogenblik, te laten zien, dan zou u zo nooit verder durven. Roep God toch aan in zijn genade om behouden te worden, nu het nog de dag der zaligheid is. Maar er zijn ook mensen die toch eigenlijk die werkelijkheid, die schriftuurlijke werkelijkheid van onze totale verlorenheid, nooit hebben ingezien. En misschien ook eigenlijk liever niet willen inzien, omdat ze het toch te pijnlijk en te vernederend vinden om dat te moeten erkennen. Ik deug van geen kant. Maar als God het je nou onmogelijk heeft gemaakt om nog echt ergens achter een of ander struikgewas te schuilen, als God het je onmogelijk gemaakt heeft om nog ergens op te vertrouwen, als God je nou eens alles uit handen slaat en hij laat je nou eens werkelijk zien hoe het erbij staat, hoe het ervoor staat. Klag, machteloos, gebonden. Wat heb je dan nodig? Een zaligmaker, ja. Maar dan kan iedereen je zaligmaker niet meer zijn. Dan moet je een almachtige zaligmaker hebben. Dan moet je een goddelijke zaligmaker hebben. En dat is nou de door God gegeven zaligmaker. Begrijpt u waarom ik zei dat het zo'n rijke evangelie is en zo'n grote zegen dat de schrift ons duidelijk maakt dat Jezus Christus zoon van God is. Oh, nou kan hij in zijn menselijke natuur zo dicht bij zo'n mens komen. En dan kan hij zo goed inkomen in al die gevoelens, in al die noden, in al die ellenden waar die mens in terecht gekomen is. Nou kan hij zo goed verstaan wat er in een mensenhart kan omgaan. En hij kan medelijden hebben en al die dingen meer. Maar als daar nou eens bij bleef, dat hij naast je kon komen zitten. En dat hij kon zeggen, ik begrijp het allemaal wel. En ik vind het ook verdrietig voor je. Maar als hij dan zou moeten zeggen, maar ik weet niet wat ik eraan doen moet. Zoals wij mensen tegenover elkaar zo vaak moeten zeggen. Dan kun je het begrijpen, dan kun je erin komen. Dan kun je ernaast gaan staan of zitten. Dan kun je je hand om elkaar heen leggen. En dan kun je proberen nog dichter bij elkaar te komen. In je meeleven, maar je gaat uit elkaar. En je hebt niks kunnen geven. En je hebt niks kunnen doen. Als Jezus nu is alleen maar zo'n medelijdende, zo'n barmhartig mens was, mens geworden. En als hij zijn godheid niet meer zou hebben bezeten. Maar nu heeft hij de menselijke natuur aangenomen en is tegelijk gebleven wat hij eeuwig was en is God. En daarom kan hij erin komen, daarom kan hij meeleven, daarom kan hij zich inleven in de noden van een zondaar. Maar hij hoeft nooit te zeggen, ik weet er geen raad op. Hij weet er wel raad op. Hij weet wel hoe hij eruit moet verlossen. Hij weet wel langs welke weg hij een mens kan en zal behouden. Niets staat hem in de weg. De duivel niet, de banden van de zonde niet. Al zijn die nog zo taai en nog zo lang al hebben ze zo ons gebonden. Hij is in staat om alles te verbreken waardoor een mens in vrijheid kan uitgaan. Alles te doen waardoor hij van een slaaf van de zonde een kind van God wordt. Een dienaar van het koninkrijk van de duisternis. Een burger van het rijk van het licht. Dat stelt zijn goddelijke almacht hem toe in staat. En als je in de weg van het nieuwe leven je net uitgooit, zo af en toe hem is wat te vangen in de zee van Gods genade of in het woord van God. Als je vanuit de behoefte en de begeerte van je hart wel eens zoekt en wel eens zoekt en wel eens weer zoekt. En de pijnlijke ervaring opdoet dat het wel lijkt alsof de Bijbel een gesloten boek is. Dat er wel oordelen in de Bijbel staan, maar je vindt niks tot je vertroosting. Dat er wel dingen in staan waar je ziel van beeft, maar dat er niets is. Althans, je komt niks tegen waar je ziel van opgebeurt en door vertroost wordt. Als je het de hele nacht geprobeerd hebt, zoals Simon Petrus, en je moet 's morgens je netten maar uit gaan spoelen omdat er toch echt niks mee te beginnen is. Als je vastgelopen bent en als je met lege handen staat en als je aan de grond gelopen bent, dan weten wij geen raad meer. Maar dan is hij nog niet radeloos. Dan heeft hij nog zoveel mogelijkheden, want hij is de Zoon van God. En dan maakt hij zelfs mogelijkheden. Is het geen geruststelling voor een bedroefde van hart en voor een verslagene van geest en voor een machteloos geworden mens en voor een gebonden ziel? Is het geen geruststelling dat hij horen mag van een machtige heiland? Ja, een machtige heiland. Staat u met lege handen? Zijn u net en leeg? Niks gevangen? Weet u niet hoe het moet? Weet u niet hoe het verder moet? Breekt alles af? Kunnen wij voor God niet bestaan. Mijn ziel gans neergebogen schrikt voor uw heilige ogen. Het evangelie maakt ons vanmorgen bekend dat God een almachtige, goddelijke zaligmaker heeft gegeven. En hij weet precies wat hij doen moet. En daarom komt het, en dat is het tweede waar we dan bij stilstaan, daarom komt het nou maar erop aan dat we zijn woord horen en zijn woord doen. Lessen nadat we over de Heer Jezus hebben nagedacht. Lessen omtrent gehoorzaamheid. En soms gaat de gehoorzaamheid aan het bevel van Christus tegen alle verstandelijk overleg in. Ik heb u dat getekend aan de hand van Petrus, die tenslotte toch een ervaren visser was en die nou van een timmerman te horen krijgt wat hij doen moet. En zijn verstand zegt, is toch nutteloos. Is toch tegen alle reden in. En als je nou heel onwelwillend bent, Simon, dan denk je in je hart, daar heb je toch helemaal geen verstand van. Er is geen vis. Heel de nacht is dat gebleken en overdag hoef je het nou niet meer te proberen. Dat is vroeger ook wel geprobeerd, hebben we misschien zelf ook wel eens gedaan en daar kom je niks verder mee. En dan is gehoorzamen aan het bevel van Jezus iets wat tegen alle verstandelijke redenering en tegen alle menselijke ervaringskennis ingaat. En zo is dat vaker als de Heere zegt, steek af naar de diepte en werp het net uit. Weet u wie dat nooit hebben gezegd? En wie dat nooit zullen zeggen? De valse profeten. Want bij hen kan de mens zichzelf blijven. Bij een valse profeet en bij zijn boodschap hoeft de mens helemaal niks te doen wat tegen zijn eigen verstand ingaat. Maar bij de Heere is dat anders. Bij de Heere zal het zover moeten komen dat een mens zijn eigen inzichten en zijn eigen wijsheden moet gaan prijsgeven. Noach moet een ark bouwen. uitdrukkelijk bevel van de Heer. Maak u een ark van gooferhout en zo zult ge dat maken met kamers en met verdiepingen enzovoort. Want, en er is geen wolkje aan de hemel. En er blijkt helemaal niks van dat dat schip nog eens een keer nodig zal zijn. Abraham krijgt het bevel dat hij moet uitgaan naar een land waarvan de Heere op dat moment alleen maar zegt, ik zal het u later wijzen. Dan moet hij gaan reizen en dan moet hij door de woestijn heen en dan moet hij alles meenemen en dan moet hij heel zijn familie achterlaten. En hij weet niet eens waar hij terechtkomt. Ja, wat zegt de mens dan? Wat zegt het natuurlijk verstand dan? Dan kom je daar toch tegen in opstand, in verzet. Dan zeg je toch, dan zegt de natuurlijke mens toch, ja, maar dan laat ik toch, wil ik toch graag eerst eens wat meer weten. En anders doe ik het niet. Gideon heeft een leger op de been. En dat is vergeleken met de legers van de Midianieten nog maar een kleinigheid. 1 op 10. En dan zegt de Heer, stuur de meesten nou maar naar huis, want ik heb ze niet nodig. En als hij er een hele hoop naar huis gestuurd heeft, dan moet hij ze nog een proef laten nemen. En dan blijven er zeggen en schrijven 300 over. Dan is de verhouding 1 op 135 zoiets. Dat is toch allemaal raadselachtig. Dat gaat toch tegen onze eigen inzichten in. Als een mens daaraan gehoorzamen moet, dan moet hij zijn eigen wijsheid helemaal verlaten. En zo is het ja. Zo handelt de Heere. Want hij kan die inzichten van ons niet gebruiken. Hij rekent anders, hij handelt anders. Het is in alle opzichten anders. Weet u, wij hebben wel eens de gedachte, en dat komt ook wel eens uit in de manier waarop wij bidden en waarop wij de Heere om zijn zegen vragen. Dan komt het er eigenlijk vaak op neer dat we uitgaan van de gedachte dat, ja, wij zouden die weg willen gaan en we zouden dat willen doen. En nou hangt het er maar van af of de Heere met ons mee wil gaan en of de Heere dat goed wil keuren en of de Heere er zijn zegen over wil geven. Maar wij hebben onze plannen al gemaakt en de Heere moet nu met ons mee. En we zijn het ons niet eens, lang niet altijd bewust, dat dat vaak ook de ondertoon van ons bidden is. Heere, gaat u met ons mee. Maar het is in het Koninkrijk Gods anders. De Heere zegt, ga jij nou maar met mij mee. En dat is heel wat anders. Hij gaat zijn weg. En hij bepaalt hoe het gaan zal. En wij moeten leren met hem mee te gaan. Wij moeten leren het allemaal uit handen en in zijn handen te geven. En dat is ten aanzien van de gang van het leven zo. Dat is ten aanzien van allerlei dingen die er in ons leven gebeuren. Ziekte en gezondheid, rijkdom en armoede, voorspoed en tegenspoed, vruchtbare, onvruchtbare jaren. Nee, de Heere komt niet met ons mee. Maar hij nodigt ons uit om achter hem aan te komen. Hoe vaak staat dat er in de Bijbel? Volg mij. En dat is ten aanzien van de geestelijke dingen niet anders, gemeente. Ook als het gaat om zalig worden, dan moet het niet naar onze inzichten. Daar hebben we ook vaak zulke verkeerde gedachten over. Dan moet dit gebeuren, denken we dan. En dan zal de Heere dat doen. En dan gaat het zo. Moet de Heere dan in dat opzicht ook met ons mee? Of moeten wij ook die gedachten allemaal leren onderwerpen aan zijn goddelijke wil? Hij gaat zijn weg. En als je nou de hele nacht gevist hebt, dan kun je denken, God hoort me niet meer. Het is te vergeefs om de Heere te zoeken. En als je nou een hele tijd geroepen hebt, en sommige mensen die zeggen dat dan ook wel eens een keer, ik heb nog wel zo vaak en zo lang gezocht en de Heere gevraagd. Ja, het lijkt me alsof er niks verandert. En nee, ik kan toch niet zeggen dat de Heer nou ooit tot mijn ziel gesproken heeft. Zou het mogelijk zijn, ik vraag het in alle liefde en voorzichtigheid. Zou het mogelijk zijn dat u altijd nog gedacht had, de Heer moet met mij meekomen. Het moet gaan zoals ik wil. En zoals ik het in mijn gedachten heb. En laat de Heer u daarom tobben en vastlopen. En een hele nacht vissen en nog veel langer vissen en niks vangen. Opdat u het eindelijk is zult leren dat we met hem mee moeten. Dat ook in dat opzicht onze overleggingen zwijgen moeten. Want wat moet er nou gebeuren? Gehoorzaamheid aan Christus bevel. En dat kan nooit als je dan tegelijkertijd vasthoudt je eigen inzichten. Petrus zou nooit gehoorzaam geweest zijn als hij zijn eigen inzichten toch er tegenover had geplaatst. Maar gehoorzaamheid en het bevel van Christus, dat kan alleen als we ook werkelijk leren steunen op dat woord. Hoe kon Petrus nou gehoorzamen? Hoe kon hij nou zijn eigen redeneringen tot zwijgen brengen? En zeggen, nou dan zal ik zo niet meer denken. En dan zal ik zo ook niet meer handelen. En dan moet dat maar voorbij zijn. Hoe kon Petrus nu toch gehoorzamen? Hoe kon hij nou, ja hij zei het. Op uw woord zal ik het doen. Er was een verstandelijke overleg. En daar stond dat woord van de meester tegenover. En wat krijgt dan geloof? En dan zegt Petrus, dat woord. Ik zal het doen. Ik begrijp het niet. Maar het is het woord van hem. Het woord dat gezag heeft. Kon hij dat beredeneren? Nee. Dat is een kwestie van innerlijk beleven. Ik zei dat zo pas al. Er moet met dat woord iets meegekomen zijn. Er moet met dat woord een overredende, overtuigende, door de Heilige Geest toegepaste kracht meegekomen zijn. Het moet Petrus in dat conflict tussen zijn eigen visie en Jezus' woord uiteindelijk toch duidelijk geworden zijn. Hij heeft toch gelijk. Overreed. Van binnen. Door de Heilige Geest overtuigd. En er ook toe uitgelokt. En dan ga je het afleren om ja maar te zeggen. Als ze nog altijd tegenover elkaar staan, die eigen overredingen, overleggingen en die eigen gedachten en die eigen ideeën en dat woord van de Heer Jezus. Als ze altijd nog tegenover elkaar staan en ze krijgen allebei nog een plaats in het hart van een kerkmens, in de overdenkingen van een kerkmens, dan kom je nooit verder. Dan zeg je, ja hij zegt het wel, maar bekeert u. Ja hij zegt het wel, maar ik kan me niet bekeren. Gelooft het evangelie. Ja, je hebt respect genoeg om te zeggen dat is een woord uit de schrift. Maar je weet er geen raad op, want je zegt, ja maar, ik kan niet geloven. Je blijft altijd nog met die eigen redenering zitten. En wat er nou ontbreekt, dat is geloof. Geloof in dat woord. En alleen geloof leert zeggen, in plaats van ja maar, Heere, op uw woord zal ik het doen. Ik geef me gewonnen. Ik leg mijn eigen ideeën opzij. Ze deugen niet. U hebt gelijk. Ik kan het niet begrijpen. Ik kan het niet allemaal volgen. Maar op uw woord zal ik het doen. O, wij stellen zo vaak onze eigen gedachten tegenover de evangelie bevelen. Het bevel van geloof en bekering. We hebben zo lang onze eigen redeneringen. En we denken, ik moet eerst dit en ik moet eerst zussen. Ik zal toch eerst wat beter moeten zijn. Want anders kan en mag ik toch niet komen. De Heere zegt, volg mij. Kom tot mij. Bekeert u. Gelooft het evangelie. En dan, En dan moeten ze niet langer tegenover elkaar staan. Maar dan moet er maar één overblijven. Op uw woord zal ik het doen. Als de Heere zegt, steek af naar de diepte. Als de Heere zegt, gooi je net uit. Gehoorzamen. Is dat te vergeefs? Nee, de praktijk bewijst dan juist dat het niet te vergeefs is. Als de Heere het zegt, kan het niet te vergeefs zijn. Als de Heere het zegt, is het onmogelijk dat het ooit echt te vergeefs zou zijn. Bid, zegt hij, en ge zult ontvangen. Nee, niet als je kwalijk bidt. Niet als je het doet om het in je wellusten door te brengen. Niet als je ongelovig bidt. Maar als je het doet zoals Petrus het zei. Op uw woord zal ik het doen. Heer, ik geef me gewonnen. Ik leg me aan uw voeten neer. Ik weet niks meer. Ik wil ook niks meer weten. Ik wil ook niks meer inbrengen. Uw woord alleen kan mij schoon. Ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnen strelen. En dan komen de belofte met het woord mee. Petrus zegt later in Handelingen 3 tegen die kreupelgeborene. Sta op uw voeten. Ah, een onmogelijk bevel. En de man kan ook gaan redeneren. En die kan zeggen, ik heb nog nooit gelopen. Ik weet niet eens hoe ik dat doen moet. Op mijn voeten staan. Ik heb dat vanaf mijn kleuterjaren nog niet eens kunnen doen. En dan moet je maar eens kijken hoe mijn voeten eruit zien. Ze zijn verschrompeld, zo klein. Want ze zijn nooit gebruikt. Er is geen spiertje van dat ik gebruiken kan. Hoe kan ik nou op mijn voeten gaan staan? En de man die zou nog 100% gelijk hebben ook. En als hij zo blijft redeneren, blijft hij daar ook zitten. En blijft hij kreupel en blijven die voeten zo en sterft hij straks ook zo. En er kwam wat mee in dat woord. Dat woord van de apostel gesproken in de naam van de Heer Jezus. Dat woord van de apostel dat kracht kreeg en kracht deed en van binnen overtuiging werkte. En bij die man geloof veroorzaakte en teweegbracht en geloofsgehoorzaamheid. En had hij hoe hij het gedaan heeft, kan hij later nooit vertellen, maar hij sprong op. Wat hij nog nooit in zijn 40 jaren gedaan had, hij deed het. Want dat woord gaf hem de kracht. Gods woord is een beloftewoord. Als het een bevelwoord is, is het tegelijkertijd ook een beloftewoord. En wie zich op dat woord mag verlaten, gemeente. Heus net als Petrus. En Petrus zou het zo ook zeggen op grond van deze ene ervaring alleen al. En hij heeft nog zoveel andere ervaringen van gelijke strekking daarnaast gekregen. Wie op het woord van God, wie dat woord van Christus gelovig gehoorzaamt. Ook als hij roept tot bekering en geloof. En wie eigen krachten mag verachten. En niets is in zijn eigen oog, maar alleen dat levendmakende en levenwekkende woord van Christus overhoudt. En zegt, zonder dat hij weet hoe het gebeuren moet, op uw woord zal ik het doen. U heeft straks een schip vol met vis. Amen. We zingen uit Psalm 6, vers 9. Samen danken. O genadige God, we danken u voor de wijze waarop u zich openbaart in het leven van mensen. Heere Jezus, u hebt het bewezen dat u waarlijk de Zoon van God bent. En dat u machtig bent, niet alleen maar om vissen in het net te sturen, ook al lijkt dat menselijkerwijs gesproken allemaal onmogelijk. Maar u bent ook machtig en dat heeft u ook bewezen om doden levend te maken en het verlorene te redden. En gebondenen te bevrijden en gevangenisdeuren te openen. Alles te doen wat een verloren mens nodig heeft om uit zijn verlorenheid gered te worden en met God verzoend te zijn. We danken u ervoor, Heere, dat we een evangelie hebben dat ons vertelt van een volkomen zaligmaker. God en mens in één persoon. En voor het evangelie dat gij die krachten die gij bezit ook ten dienste stelt van uw verlossingswerk. En dat u ze gebruikt om mensen zalig te maken. O God, wij moeten erbij een hele hoop leren en een hele hoop afleren. En onze eigen wijsheid leren verliezen. En onze eigen inzichten prijsgeven. En een keer met ons ja maar toch tot zwijgen worden gebracht. O God, breng ons op die plek waar Petrus kwam. Op uw woord zal ik het doen. Ook als u in geestelijk opzicht zegt, werp het net uit. Geef mij uw hart. Geloof het evangelie. Komt herwaarts tot mij. Dat we al die bezwaren die er bij ons kunnen zijn een keer kwijtraken. En dat we alleen maar komen op uw woord. Op uw spreken. Laat het dan met kracht zijn. Laat het dan met overredende en overtuigende kracht van binnen zijn, Heere, zodat we het niet kunnen laten. Zegen uw woord en breng ons ook vanavond nog weer samen, om Jezus wil. Amen. Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.